Gemeente, delven wij wel, of om het beeld van het teksthoofdstuk te gebruiken, putten ook wij wel uit die rijke erfenis die wij mogen hebben en die de Heere ons toch kennelijk in ons land ook, maar ook zijn kerk op heel deze aarde wel, gegeven heeft. De rijke erfenis van het verleden. Het is niet dan met schade wanneer we dat ongebruikt laten liggen. Als dat in verachting komt, veronachtzaamd wordt. Als dan de oudvaders boven in een stoffige kast en niemand kijkt meer naar die boeken. Waar uw voorgeslacht wellicht door gelaafd is. Eten en drinken uitkreeg voor de ziel. Heeft het zijn waarde verloren. Nee, immers. Oh, wij leven in een tijd van het jaar waarin herdacht wordt hoe onze Duitse vaderen onze Duitse leerregels op schrift gesteld hebben. Zie daar, zo'n rijke erfenis. Die niet dan met schade veronachtzaamt. Vergeten wordt. Wij moeten daaruit putten. Wij moeten die geschriften, maar het geldt ook van hun preken en van hun verhandelingen, van Nederlandse niet alleen, maar ook van Puriteinse, van Engelse, van Schotse, van Amerikaanse oudvaders, geschriften die zo waardevol geweest zijn, die moeten we opdelven. Daar moeten we uit putten en dan moet het wel gaan. Moet het wel gaan om het levende water. Dan gaat het niet om de vorm. Want de vorm, gemeente, ja. Ach, ik las eens een boekje van een rabbijn. En ik heb er hem ook over aangesproken. Die verhaalde hoe dat kinderen iedere dag zaten te lezen uit de Tehillim. De psalmen. Iedere dag lazen ze eruit en toen ik hem sprak, zei ik, wat heb je dat mooi beschreven. Ik vond dat echt mooi, hoe je die kinderen daar altijd mee bezig liet zijn. Maar één ding heb je wel vergeten, dat vond ik best heel jammer. Hij vroeg, wat dan? Ik zeg, je hebt nergens verteld wat ze lazen. Alleen maar dat ze lazen. En dan gaat het alleen maar om de vorm. En helaas, het orthodoxe jodendom kent vele vormen, wettische vormen, maar waarbij men niet meer weet waarom men het doet. En niet meer zoekt naar dat levende water. U vat toch wel wat over gaat. Christus. Christus. En zijn bediening, daar gaat het ten diepste om. En oh, zo zouden wij, als we dorst hebben, toch ook wel bezig zijn. Zal een dorstige niet naar water zoeken? O, de Heere geef het dat er mag zijn in de prediking. Maar ook als we thuis zijn en ook als we die oude bronnen gaan opzoeken. Gaan openen en daaruit gaan putten. Met de hulp des Heeren willen we u daar deze middag bij bepalen. Gemeente, u vindt de tekst in Genesis 26, vers 18. Het 18e vers van Genesis 26. Wij lezen daar het woord des Heeren en de woorden van onze tekst. Als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij de waterputten op, die ze ten tijde van Abraham zijn vader gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden. En hij noemde hun namen naar de namen waarmede zijn vader die genoemd had. Hier gaat het over Gods zegen bij putten uit het verleden. We letten eerst op gegraven putten, vervolgens op toegestopte putten en in de derde plaats op herstelde putten. Gods zegen, want daar gaat het over hier bij Isaac, kennelijk. Bij putten uit het verleden. En die zegen strekte verder dan zijn tijdelijk goed. Zo mag u geloven. Het is wel voorgelezen. Het begin van het hoofdstuk. De vernieuwing van Gods rijke. Zijn genaderijke verbondszegen. God zegen. Wij putten uit het verleden. Eerst gegraven putten. Abraham is er al meedoende geweest, hè? Denk aan Beersheba. Maar Isaac is er ook kennelijk meedoende. In ons hoofdstuk wordt het wel beschreven hoe hij tenminste 4 putten heeft gedolven. Gegraven putten. Maar dan in de tweede plaats toegestopte putten. In onze tekst staat dat ook. Hè? Die putten die ze ten tijde van Abraham zijn vader gegraven hadden. En die de Filistijnen na Abraham's dood toegestopt hadden. En wellicht hebt u nog in uw gedachten wat we net lazen uit vers 15. En al de putten die zijn vaders knechten in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die stopten de Filistijnen en vulden ze met aarde. Wat is dat nou toch? Waar zijn die mensen mee bezig? Toegestopte putten. En in de derde plaats herstelde putten. Want we zien het in vers 18, hè, dat Isaac die groeft die waterputten weer op. Ze zijn gestopt, maar hij opent ze weer. En ja, dan krijg je wel moeilijkheden. Want dat zie je aan die namen Esek en Sitna. En dat die tegenstand en twist oogst als die dat doet. Maar evenwel krijgt hij ook Rehoboth. Krijgt hij ook ruimte. Och, de Heere geef hem maar dat we verstaan, gemeente, dat het hier niet alleen over Isaac gaat. En over zijn gezin, groot gezin heeft hij gekregen. Ja, dat zijn zijn knechten ook en zijn dienstmaagden. Maar het gaat niet alleen over dat aartsvaderlijke, dat patriarchale gezin. Het gaat ook over ons. Al wat geschreven is, is tot onze lering geschreven. En wij moeten de gegraven putten ook niet toe laten stoppen, maar weer herstellen. Als een gemeente het verband bezien, ja, dan is dat een boodschap op zich. En ik moet me daarin beperken. Isaac is in Gerar en daar in Gerar bij de Filistijnen zoekt hij water. Waarom? Er is hongersnood. Waar? In beloofde land. Wat zegt u? In beloofde land hongersnood? Zou toch een land zijn vloeiende van melk en honing? Ja, en als je nou weet dat Abraham dat ook al ervaren heeft, het eerste vers staat het, hè? En er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen Abrahams geweest was. Daarom toog Isaac naar Abimelech, der Filistijnen koning, naar Gerar. Komt hij in het Filistijnse land. Abraham heeft dat ook al gedaan. Genesis 20 kunt u het lezen. Waarom doet de Heere dat toch? Dan heeft hij een land beloofd en daar heeft verwachting van. En dan vind je het tegenovergestelde van wat beloofd is. Ja, dat is dus geen vreemde zaak in het leven van kinderen Gods. Dan belooft de Heer wat en dan komt het niet. Zeg, ja, dat verwacht je zo toch niet? Nee. Nee, hoe noemen we dat? Geloofsbeproeving. Geloof is een genade die beproefd wordt. Zo schrijft een van onze vaderen daarover. En dat is inderdaad zo. Geloof wordt beproefd. En dan zul je leren dat God zijn belofte wel vervult. Maar dat tussen de belofte die hij geeft en de vervulling daarvan een beleving ligt van onmogelijkheid. Waarbij je lessen krijgt in onwaardigheid en in onvermogen. Lessen. Die je anders niet zou leren. Zo worden Gods kinderen geoefend. Geoefend in het geloof. En dat is met Abraham gebeurd. Dat is met Isaac ook gebeurd. Dus zij krijgen geloofsoefeningen. En wat doet de Heer dan? Dan geeft hij beloften. Kijk eens hoe de belofte vernieuwd wordt. Er staat in vers 3. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn en zal u zegenen. En dan komt de belofte terug van Genesis 12. Ik zal u zegenen, want aan u en uw zaad zal ik deze landen geven. En ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. Ook een belofte aan Abraham. en zal aan uw zaad al deze landen geven. En in uw zaad, zie je, daar komt Genesis 12 terug. In uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. En bij dat uw zaad denk je natuurlijk aan het vrouwenzaad ook. Hè? Dan denk je aan Abraham's zaad, dan denk je aan Christus. Dan denk je aan Christus. Oh, wat een vernieuwing van de belofte. Wat is dat? Ook rijk in het leven van Gods kinderen, als ze dat beleven. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop je een verwachting hebt gegeven, dat is mijn troost, indruk me toegezegd. En dat leert mijn ziel u achteraan te kleven. O, de Heer gedenkt aan het woord wat hij Abraham, nu ook Isaac, heeft toegezegd. Ja, en als de Heer dan zo beloften vernieuwt, dan wordt het geloof gesterkt, zo denken wij. Zo denken wij. Ja, weet u wat u nou hier ziet? Dat het geloof daarna bestreden wordt. Daarna weer bestreden. Ja, dan, het is u net ook voorgelezen, dan wordt Isaac bang voor Abimelech en voor die mannen, die Filistijnen. En dan denkt hij, oh, ze zien de schoonheid van mijn vrouw, Rebecca, en ze zullen haar willen hebben en dan doden ze mij en dan nemen ze Rebecca. Weet je wat Rebecca zegt? Maar dat je mijn zus bent. Nou, dat is geen waarheid. Bij Abraham, die heeft dat ook gedaan, hè? En dan kun je nog zeggen, het was een halfzus. Maar Abraham, Sarah, die heeft dat ook gedaan, ook in Gerar. En trouwens, Abraham ook. In Egypte, bij Farao. Genesis 12 kunt u dat lezen. Abraham heeft het 2 keer gedaan. En nou Isaac ook, en daar gaan we geen goed van spreken, integendeel. Maar misschien rijst nou bij u de vraag en zegt u, ja, is dat dan de vader der gelovigen? Abraham, Isaac, nou, dat is toch wel klein geloof. Dat is toch wel ongeloof, dat is toch wel wantrouwen. Wat moet je daar nou van denken? Ja, hoe denkt u over een groot gelovige? Hoe denkt u daarover? Hoe denkt u over de vader der gelovigen? Denkt u dat dat een bijzondere kwaliteit mensen is geweest? Dan heb u het echt mis. Dat waren geen mensen met bijzondere kwaliteiten die je op een voetstuk moest zetten. Dat waren gewone mensen. Net als al Gods kinderen. Ja, net als alle mensen die van natuur ook geen kind God zijn. En wat betekent dat dan? Nou ja, dat betekent dat zij ervaren hebben dat geloof een gave is. U weet wat Paulus schrijft in Efeze 2. Uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Geloof is een gave van God door de Heilige Geest. En zo heeft Abraham het ook ervaren, hoor. En als hij dan de vader der gelovigen mag heten, dan mag hij ook heten. Denk aan het offer van Isaac. Maar waarom mag hij zo heten? Omdat hij die gave kreeg en die gave zo geoefend werd. Geoefend. En dat oefenen gaat door de stormen heen. Door de bestrijdingen heen. Door de aanvechtingen van het ongeloof en het wantrouwen heen. Daar word je geen groot mens van. En als je dan een groot gelovige bent, dan komt dat omdat je alle vertrouwen in jezelf kwijt bent. En het vertrouwen alleen op de Heere gevestigd hebt. Oh, dat we het mochten verstaan, gemeente. Het zijn toch geloofsoefeningen. Wij spreken van dat kwaad geen goed. Maar zien wel hoe God zijn kinderen oefent. Abimelech, ja, dat is best mooi dat hij hem in bescherming genomen heeft. In Hebreeën 13 lees ik dat door gastvrijheid sommige onwetend engelen hebben geherbergd. Kun je hier wel zeggen van Abimelech. Maar toch komt dan grote narigheid. Dan komt er toch grote narigheid. Wat is er aan de hand? Het gaat zo goed met Isaac en met zijn gezin. Zijn gezinde, staat er in een oude uitgave van de Bijbel, of zijn gezin. Maar bedoeld is natuurlijk de patriarchale familie, met alles wat erbij hoort. Het gaat heel goed. Hoezo? Nou, ze zaaien en hij wint 100-voud. Zo staat het hier, 100 maten in vers 12. Isaac zaaide in datzelfde land en hij vond in datzelfde jaar 100 maten. Dat betekent 1 graankorreltje gaat er de grond in en er komen er 100 uit. De aren die je dan oogsten mag. De Heer heeft hem kennelijk gezegend, de Filistijnen zien het. En ook wat het vee betreft gaat het hem zeer voorspoedig. Vers 14, bezitting van schapen, van runderen, groot gezin. En dan komt het, zodat de Filistijnen hem benijden. Ja, die knechten van Abraham al, maar nu van Isaac ook, ze vinden ook overal maar water en het had je nodig, hè? Daar in het land, ze hebben putten gedolven en ze hebben water en daardoor kunnen ze bevloeien en kunnen ze hun vee te drinken geven. Zo ging dat toch ook bij die aartsvaders. Kunt u het zich een beetje voorstellen, die putten die ze groeven? Denk nou niet in Nederlandse begrippen, want bij ons zie je ook wel eens waterputten in het land staan. Maar ja, als je al op de zandgronden zijn, kunnen ze wat dieper zijn, maar 3-4 meter putten. Ja, waar je het water uit kunt putten, toen er geen waterleiding was. Toen moest je dat met een emmer allemaal eruit putten. Maar dan was dat toch nog wel te overzien. Maar ik weet niet, u hoeft van mij niet naar Beersheba te gaan. Maar als je daar geweest bent en je hebt daar die put haar bezocht, dan mag je met een helm op hele trappen afdalen tot je ergens in de diepte, ik denk wel 30 meter onder de grond, ergens het water vindt. Dat is een bouwwerk, die put. Heeft Abraham, heeft Isaac, hebben ze daar met elkaar water gehaald. Andere putten zijn misschien iets minder diep, maar toch. Oh, dat zijn toch wel wondere zaken, dat men zo diep in de grond water gevonden heeft waaruit men putten mocht. En als je dat dan zoekt en je vindt het, dan dank je de Heer op je blote knieën. In dat dorstige land daar, waar alles dor en mat is en alles verdroogt. En als je dan water vindt, dat is leven. Leven voor alles wat er groeit en voor het vee. Dus men was zo blij met die waterputten. U kunt verschillende geschiedenissen lezen. Denk ook nog maar aan Hagar en Ismaël. Maar dat het een groot wonder was als men een put vond en als men water vond. Maar begrijpt u dat dat voor die aartsvaders een teken was van Gods bijzondere zorg? Zeg maar gerust, een teken van genadige ontferming. Zeg maar gerust, een teken van Gods wondere trouw in het vervullen van beloften. Zo hebben ze dat ervaren. Dat was niet iets wat los stond van het geestelijk leven voor hen. Integendeel. O, de Heer is onze gedachte geweest. Je ziet het in de naamgeving straks ook wel bij Isaac als die terechtkomt bij Rehoboth. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Betekent die naam? De Heer heeft ons ruimte. Of de naam Beersheba. De put van de eed. De trouw Gods. O, dat schitterde voor die aartsvaders bij die putten. Ze hebben dat ervaren als, je zou zeggen, als levensbron. O, Gods genadige ontferming. De Heer zorgde voor hen. Een teken van genade. En als u daar toch nog uw twijfels over hebt, dan moet u eens een put, dan moet u eens een geschiedenis van een put opslaan in het Nieuwe Testament. Dan komen we in Johannes 4. En dan zien we de Heer Jezus bij zo'n put van de aartsvaders zitten. De Heer Jezus. In Sichar, bij Sichem. Ook een diepe put. En daar bij die put, ja, daar was die vrouw uit Sichar. Ach, die vrouw die verschillende mannen had gehad. Ja, nou ja, en daar vraagt de Heer Jezus nu aan, geef mij te drinken. En heel die geschiedenis van die Samaritaanse vrouw, u kent die wel. Dan gaat het me nu niet om heel die geschiedenis u hier onder de aandacht te brengen, daar hebben we de tijd niet voor. Maar wel wat de Heer Jezus daar zei. Tegen die vrouw. En wat ons laat zien, hoe dat water een teken was van Gods genadige ontferming. De Heer Jezus die zegt daar tegen die vrouw, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt ge van hem begeerd hebben, en hij zou u levend water gegeven hebben. Zo zegt de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw. O, hij trekt het beeld door naar zijn genadegaven. U zou van hem begeerd hebben. Hij zou u levend water gegeven hebben. En even later zegt de Heer, dat is nog een verduidelijking. Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Verstaat u die beeldspraak? De Heer Jezus zegt, als het ware, zij die putten van de genade die ik verdien. Christus verdiende dat. Hoe? Zie hem hangen op Golgotha, waar hij uitgeroepen heeft, mij dorst. Hij heeft het verdiend. Hij heeft genade verdiend. Hij die zelf riep, mij dorst, dorstend naar de levende God. En hij kreeg niets. De hemel was boven hem gesloten. Ja, een edicteug was zelfs een gunstbewijs. Maar Christus riep, mij dorst. Maar hij heeft genadewater verdiend. Levend water verdiend. En Gods kinderen, die daarvan leren drinken. Weet je hoe het hun vergaat? Ze worden zelf een fontein. Ja, dat staat hier. Dat water dat ik hem geven zal worden, dat zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Begrijpt u nou dat onze oudvaders ook wel bij putten vergelijken, bij bronnen vergelijken? Een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Als je maar nooit vergeet dat het om genadewater gaat, dat het om Christus gaat. Dat het om zijn verdiensten gaat. Het gaat om hem en om zijn verdiensten tot vergeving van zonden, tot vernieuwing van harten en levens, voor rechtvaardiging, voor heiliging, voor volkomen verlossing. Denk daar maar aan. Maar het water is er een teken van. Die putten zijn er een teken van. En daarom de aartsvaders zelf ervoerend al Gods genadige ontferming, de trouw van zijn verbond, zijn zorg voor hen en dat met uitzicht op een heerlijke toekomst. De Heer Jezus heeft het zeer verduidelijkt. Maar nou de boodschap voor ons. Hebt u dorst? Daar gaat het dan om. Hè? Hebben we dorst naar dit water? Naar dat levende water? Want dat zegt de Heer tegen die Samaritaanse vrouw ook. Begeer je dat levende water van mij, dat zou je moeten kennen en moeten begeren. Maar nu vraag ik het u. Hebben wij dorst naar dat levende water? Wat is dat dan? Zegt u? Wat voor soort dorst? De kinderen zullen het u zeggen. De jongens en meisjes. Waar of niet? Jullie zingen het. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heere God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Daar wordt die geestelijke dorst beschreven. Een dorst naar God, naar de levende God. Staat in veel meer psalmen hoor. Veel meer psalmen over die geestelijke, dat mijn ziel is voor u al zien te ogen. Gelijk een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen. Verkwijnend in die doodse stand. Dat beeld komt vaak terug in de Bijbel. Maar kennen wij die dorst? Moet ik het nog verduidelijken? Want misschien zegt u ja, dorsten naar God, naar de levende God. U hoort erin doorklinken, het verlangen naar het dienen van God, het eren van God. Voor uw aangezicht verschijnen. En, zo zingen we het dan, in uw huis uw naam verhogen. U verheerlijken. Maar ik wil het nog wel met een ander woord, met een ander woord van Christus verduidelijken. Dan zegt hij, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. De zaligsprekingen. En dan zegt Christus, zalig die dorsten dus, dorsten naar de gerechtigheid. Ja, ik vraag het u toch weer, hè? Hebt u dorst? Kent u die dorst? Dorsten naar gerechtigheid, dat betekent, Ik verlang één ding als ik 's ochtends opsta. En dat is Gods wil doen. Leven zoals Hij het van me vraagt. Dat is dorsten naar gerechtigheid. Wil je tot zijn eer leven en niet zondigen. Geen enkele zonde doen. Als een jongen hier in de kerk, als die bekeerd wordt, jongens, meisjes. Als je bekeerd wordt, als je een nieuw hart, dan vraag je om, hè, nieuw hart. Krijg je een nieuw hart, dan wordt dat een heel sterk verlangen. Nou, dat noemen wij dorsten. Een heel sterk verlangen, dan wil je doen wat God wil en geen zonde meer doen. Nooit zonde meer doen. Dorsten naar gerechtigheid, de Heer Jezus zegt zalig. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. Oh, dan zijn we wel verlegen om putten, hè? Als je zo'n dorst hebt. Dan wil je nog wel eens hier een boek pakken of daar iets zoeken of naar de kerk. En dan zoek je allemaal middelen, omdat je dorst toch eens gelest zal worden. En die wordt gelest met levend water. Die wordt gelest. O, daar waar van Christus gesproken, gezongen wordt, daar wat over Hem gaat, waar Hij zich wil openbaren. O, dat we toch weten van de waarde van de putten die er dan ook zijn uit het voorgeslacht. Van de put waar de Heer Jezus bij zit en waar Hij van spreekt. Ja, die zelf uiteindelijk is. Dat zegt Zacharia toch. Zacharia de profeet, te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Oh, hij heeft over de dagen van de Messias. Zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Daar heb je het, een fontein. Levend water. Tegen zonde, tegen onreinheid. O, de zonde weg en gerechtigheid bij Hem. De schuld verzoend. En dan, o, voor Gods gerechtigheid, voor zijn rechtvaardige troon kunnen bestaan. Christus leerde kennen als de Heere onze gerechtigheid. Zo zegt Jeremia het. Komt al met elkaar overeen, gemeente. En als u nou honger hebt, dorst hebt, in een week van voorbereiding spreekt dat ook wel, hè? Dan gaat het daar ook om, hè? Heb ik zo'n dorst naar gerechtigheid, zo'n dorst naar de levende God? O, heb u zo'n dorst? Diegenen die dat nou heel sterk voelen, die missen vaak de vrijmoedigheid om dan toch te komen en tot Hem te gaan. En dat weet de Heer. En daarom lees je op de laatste bladzijde van de Bijbel nog, en de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft, die komen. En nemen het water des levens om niet. Hebt u dorst? Onze tweede gedachte. Toegestopte putten. Toegestopte putten, waar zijn ze mee bezig, die Filistijnen? Hoe kom je nou toch zo ver om dat te doen? Zulke putten die gedolven zijn, dicht te gaan stoppen met grond, met aarde. Weg dat water, weg dat water. Wat bezielt ze? U hebt het misschien wel gezien wat ze bezielde. Eén woordje waar ik u op wil wijzen. Het laatste woordje van vers 14. Benijden. Het gaat heel goed met Isaac en zijn gezin. Met dat patriarchale gezin, die patriarchale familie. En ja, omdat het zo goed gaat, dan worden de Filistijnen, jongens en meisjes, wat voor woord gebruiken jullie? Als het gaat over benijden, ze worden jaloers. De Filistijnen worden jaloers. Kennen jullie die zonde ook? Jaloers zijn. Op Gods kind, op Gods knecht hier. Ze gunnen het hem niet, de zegeningen. Nee, echt niet. Misschien zijn jullie gedachten, de gedachten van de kinderen, wel bij de broers van Jozef, hè? Die waren ook jaloers. Jaloers, die benijden Jozef, die gunden hem ook. Eigenlijk zijn godsvrezen niet. Want dat was het geheim van Jozef. O, die godsvrezen, die gunden ze hem niet, die benijden hem. Ze hebben hem in een kuil geworpen, een droge kuil. Er zat geen water in, die was niet diep genoeg, die put. Tenminste voor het water, maar wel om Jozef om te brengen. Ze hebben hem er weer uitgehaald en verkocht naar Egypte. Maar o, wat een erge zonde jaloersheid. Nijd. Ja, ik zeg het weer, kent u hem, die zonde? Misschien zit u met uw gedachten bij deze of gene. U zegt, ja, die man of die vrouw, ja. Ja, die hebben dat ook wel. Die zijn ook wel jaloers. Maar we moeten de zonden leren kennen hier. Hier, de wortel van de zonden. Die moeten we bij onszelf leren kennen. Anders vecht je niet goed tegen. Dan ben je altijd op een ander gericht. Maar o, de strijd tegen de zonde in je eigen hart, die wortelzonde. Een boosaardige, een kwade zonde. Salomo die zegt van die zonde van de nijd. Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid. Maar wie zal voor nijdigheid bestaan? Hij wil als het ware zeggen, nijdigheid is nog veel erger. En dan zegt hij al dat grimmigheid en overloping van toorn, nou ja, dat is wreedheid. Erg hoor, maar wie zal voor nijdigheid bestaan? Dat is nog een groter kwaad. U weet misschien ook wel dat hij ervan zegt, diezelfde Salomo, nijd is verrotting der beenderen. Wat betekent dat? Ja, dan vergaat je kracht. Verrotting van je eigen beenderen. Met andere woorden, iemand die nijd als drijfveer heeft, die is er zelf het slechtste mee. Moet je maar nooit vergeten. Nijd. Maar die nijdigheid, die komt toch nog wel eens in de Bijbel voor, hoor. Ze wordt nog wel eens aangewezen. Verder zag ik alle arbeid en alle geschiktheid des werk, zegt de prediker, dat het de mens nijdt. Van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Nijd van je naaste. Ja, als je een beetje voor de wind gaat. Nou ja, dat is bij Isaac zo, hè. Maar als Paulus in Galaten 5 de werken van het vlees. Ieder mens moet zich herkennen. De werken van het vlees opgaat sommen. Hij heeft van zichzelf gezegd, vleeselijk ben ik verkocht onder de zonde. Dus met andere woorden, nou, ik ga er niet boven staan. Maar dat vleeselijke, dat zondaarsbestaan, oh, dat kent allerlei gruwelijke zonden. En hij gaat ze opsommen in Galaten 5. De werken des vleeses zijn openbaar, zegt hij. Welke zijn overspel, hoererij, oh, daar heb je de uitleving. Onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twisten. Hier nu komt het heel dichtbij, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd. Moord staat er gelijk achter, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, het er 17. Gruwelijke zonden die op een rij gezet worden door Paulus. En hij zegt, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, koninkrijk Gods niet zullen beërven. Als je deze zonden koestert, dan ben je op weg naar de rampzaligheid, zegt hij, onomwonden. Koestert. Dan bestrijd je ze dus niet, hè. Dan haat je ze niet. Maar als je ze haat, ja, de Heilige Geest legt het bloot. En dan zegt de apostel Jacobus, of meent gij dat de schrift de vergeef zegt? De Geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Met andere woorden, de Heilige Geest haat die zonde. Die legt ze bloot, maar die wil ze ook met je bestrijden. De zonde van nijdigheid. Maar dat ze in de gemeente voorkomt, Paulus schrijft aan de Korintiërs, want ge zijt nog vleeselijk, want dewijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt ge niet vleeselijk en wandelt ge niet naar de mens. Nijd, twist en tweedracht. In het gemeenteleven, ja. Kan dat? Jazeker. Maar het is wel erg. En Paulus gaat er heel niet boven staan hoor. Dat niet, hij zegt tegen Titus, want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, in boosheid en nijdigheid. Hatelijk zijn den elkander hatende. Wat is de Bijbel eerlijk, hè? Als die het binnenste blootlegt. Ik hoop niet dat u hoort bij de mensen die daar een grote afkeer van hebben. En iemand zei dus tegen mij, je moet niet zo wroeten in de mensen binnenste. Ik zei, ja, dat heb ik van de Heere geleerd. Dat leert Gods woord me. Dat deed de Heere Jezus ook. En Paulus ook. Maar noem het nou niet wroeten in de mensen binnenste. Maar het wordt blootgelegd. En daar word je niet groot van, hoor. Daar word je niet gebouwd, hoor. Nee. Oh, dan word je verootmoedigd, vernederd, hebben we vanmorgen ook gehoord. Hè? U verootmoedigen heeft mij groot gemaakt. Maar dan word je bekendgemaakt met jezelf. En ja, ik wil nog wel dichterbij komen. Bij Gods kinderen zelfs. Weet u dat bij Gods kinderen de nijd soms ook de kop flink op kan steken? Nijd. Moet ik u een lief kind des Heren noemen? Ik hou veel van hem. Echt waar. En ik hoop van u ook. Moet ik er u in noemen? En die echt met nijdigheid bezet was Asaf. Dat is die Asaf van Psalm 74, maar ook van 73. En ook van 77 en ook van 79. Asaf. Asaf, die was niet op zijn plek. Want dat ben je dan niet als de nijd de kop opsteekt. En dan zegt hij, ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Maar niet op je plek, Asaf. En is in het heiligdom gebracht als een groot beest bij het altaar. Maar niet hij werd geslacht, maar een lam werd er geslacht. Ja, Asaf. Groot beest bij u, zegt hij. Maar is in het heiligdom geleid en dan kom je bij het altaar. En o, Asaf heeft daar beleefd. Je hebt mijn rechterhand gevat en je zult me leiden door uw raad. Toen was hij op zijn plek. Toen is het goed gekomen. Allemaal goed gekomen. Maar hij was nijdig. Asaf. Het komt in de kerk voor. Het komt zelfs bij Gods kinderen, bij Gods knechten voor. Moet ik u nog een voorbeeld noemen? Paulus schrijft aan de Filippenzen. Sommigen prediken ook wel Christus, zegt hij, door nijd en twist. Maar sommigen ook door goedwilligheid. Christus prediken door nijd en twist? Ja, die knechten zijn toch wel een eind van de plek. Ja, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Kijk toch uit, straks zaai je haat en nijd en twist en tweedracht. Als je Christus predikt door nijd en twist. Dan krijg je toch wel een chaos in de kerk. Nou ja, op zijn minst ruzie. En misschien wel splitsingen, misschien wel kerkscheuringen. Nou. Daar kunnen we toch geen goed van zeggen? Nee, dat kunnen we ook niet. Nee, als daar nijd, haat, nijd, twist, tweedracht komt in het kerkelijk leven. Maar je leest het zelfs bij Paulus al. Trouwens, heel opmerkelijk, dat ik op het einde van dat hoofdstuk. Paulus zegt, nochtans ben ik blij dat Christus gepreekt wordt. Dan denk je, oh Paulus, wat ben je ootmoedig. Nochtans ben ik blij als Christus gepreekt wordt. Ben ik toch blij, als ik die naam nog maar hoor. Ben ik toch blij. Maar we schoffelen die nijd nou even niet onder. En we doen niet net of het niet bestaat, want het bestaat dan kennelijk wel. En dan moet ik ergens op wijzen. En dat is dat nijd de bronnen toestopt. Dat hebben we toch net gezien. Dat was die nijdigheid van de Filistijnen. Die bracht de Filistijnen ertoe om de bronnen toe te gaan stoppen. Als die kant uitgaat, dan gaat het wel een hele slechte kant uit. O, als men door jaloezie gedreven, door haat en nijd, twist en tweedracht gedreven, de fonteinen van het heil wil toestoppen. En dat de genade niet meer verkondigd wordt. En dat die rijke boodschap van het heil niet meer zondaren gebracht wordt. Als dat allemaal toegestopt en ondergeschoffeld wordt. Als die oudvaders maar dicht moeten blijven. En als we die boeken maar in de stoffige kast op zolder moeten laten staan. Als we zeggen, nee hoor, die oude kerkgeschiedenis, tegenwoordig zijn er ook, ik maak me best wel eens zorgen. Dan zijn er jongelui die nog heel veel met de godsdienst bezig zijn. Maar als je de boeken ziet waar ze mee bezig zijn, dan zeg je, ach, dat zijn die oude bronnen niet. Ken je Hugo Binning niet meer? Lees je Boston niet? Weet je niet van Brakel? En waarom lees je niet in Andrew Gray of in James Durham? Daar zijn zoveel van die goede bronnen die zoveel gezegend zijn. Hij zegt, nou, zoek nou niet de lichte kost. Ik heb tegen mijn leerlingen vroeger wel eens gezegd, je wordt niet gezond als je alleen maar appelmoes en peertjes eet, hoor. Daar word je niet gezond van. Je moet ook goede kost hebben, hoor. En dat geldt voor het geestelijk leven toch ook. Dan zeg ik, oh, die oude bronnen, die oude fonteinen, die oudvaders, die puriteinen, ook uit de kerkgeschiedenis, laten we ze toch op waarde schatten. En dan wel om levend water te drinken. Dat moet het doel zijn. Niks geen vormelijkheid zoals Joden dat ook kennen. Bij al hun vormelijke godsdienst, hun plichtplegingen. Zeg ik, nee. Nee, wij lezen die oude bronnen. Wij gebruiken ze graag, opdat we levend water vinden. En opdat daaruit die geestelijke dorst gelest wordt. O, mochten we het zo ervaren. We gaan nog iets van die herstelde putten zeggen, maar we gaan eerst zingen. En wel op Psalm 45. Laatste vers. In plaats van uw doorlucht en vrome vaderen, zult ge eerlang uw zonen zien vergaderen. Dat is net eender als vers waarmee we begonnen, hè, van geslacht tot geslacht. En stellen hen door uw geduchte hand, altaar dreigt door in vorstelijke stand enzovoort. Wij zingen het laatste vers van Psalm 45. En hij noemde namen naar de namen waarmede zijn vader die genoemd had. De putten worden weer opgegraven en oude namen komen weer boven. Denk aan Berseba, de put van de eed. Abraham woonde daar al en Isaac heeft er gebruik van mogen maken met verwondering. Alles weer opgedolven en alles weer gebruikt. Maar zo heel makkelijk ging het toch niet. Want kijk eens naar die twee putten die hier met name nog genoemd worden. Esek en Sitna. Vers 19. De knechten Isaac staan groeven in dat dal en ze vonden al daar een put van levend water. En de herders van Gerar twisten met Isaacs herders, zeggende, dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Esek, omdat ze met hem gekeven hadden. Het staat hier best uitvoerig vermeld, hè. En niet alleen voor Isaac en voor die Filistijnen, maar ook voor ons. En dan nog eens een keer, toen groeven ze een andere put en daar twisten ze ook over. Daarom noemde hij zijn naam Sitna, tegenstand betekent dat. Dus ze hebben nogal al twist en tegenstand gekregen bij dat opdelven van die putten. Oh, dat kan dus. Dat kan dus nog. En dat zal dus nog. En dat is niet eens zo'n vreemde zaak als dat gebeurt. Er zijn kennelijk toch vijanden van dat zoeken naar dat levende water. Och, er staat in Gods woord zelfs dat eensmans huisgenoten zijn vijanden zullen zijn. De duivel is in ieder geval je vijand. En die heeft zijn handlangers wel. De duivel wil niet dat een dorstige ziel de goede middelen gebruikt. Omdat zijn dorst neergelegd zou worden. De duivel wil dat niet. Nou, trek je er maar niets van aan. Maar zoek maar. En God zal je ruimte geven, Rehoboth. Want daar gaat het dan naartoe, hè? In deze geschiedenis. Opmerkelijk is dat. En dan staat er. En hij brak op van daar en groef een andere put. Ze twist over die niet. Daarom noemde hij zijn naam Rehoboth. Rehoboth. Ja, dat is een naam die is al veel gegeven op deze aarde, hoor. Daarna, in het kerkelijk leven. Waar men deze geschiedenis dus best wel een beetje verstaan heeft. Of je nou komt in Amerika of in Nederland. Of je nou komt in Frankrijk. Of dat je komt in Indonesië, of je nou komt in Zuid-Afrika, of dat je gaat zoeken in Finland. Maar waar christendom is, dan vind je ook wel gebouwen waar Rehoboth op staat. Rehoboth, de kerk die we hebben mogen bouwen in Zhytomyr, in Oekraïne, daar hebben we ook de naam Rehoboth aangegeven. Ik heb erover gesproken toen, althans alleen over die naam, bij de opening van dat kerkgebouw, Rehoboth. Die naam is al heel veel gegeven aan kerkgebouwen, aan verenigingsgebouwen, maar ook aan organisaties en ook aan stichtingen en aan bejaardenhuizen en aan scholen en aan kerkgebouwen. Overal vindt u in heel de wereld de naam Rehoboth. En dat is een mooie naam. Betekent, de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Je kunt je wel eens afvragen of er altijd zo'n benauwdheid aan vooraf gegaan is. Zoals Gods kinderen dat toch wel eens ervaren, hoor. Dan krijgt die naam Rehoboth een hele diepe klank. Een hele diepe. Dan gaat het niet alleen maar over een gebouw of over een plaats of over een vereniging. Maar dan gaat het over je persoonlijke leven. Benauwdheid. Ja, het gaat over ruimte maken waar benauwdheid is. Oh, kan dat? Het gebeurt. Het gebeurt. Heeft David in Psalm 4 niet gezegd, in de benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Ook heb dus gezien bij een sterfbed. Van een vrouw die het lichamelijk bijzonder benauwd had. De kinderen waren zo verdrietig. Dat de moeder het zo verschrikkelijk benauwd had naar het lichaam. Heel verschrikkelijk was het ook om aan te zien. Inderdaad. En de Heer kwam over en gaf er in die benauwdheid ruimte. En ik vond het heel verdrietig dat de kinderen daar geen oog voor hadden. Dat ze dat eigenlijk niet opmerkten, dat ze daar geen voelhorens voor hadden. Maar ze kreeg ruimte, grote ruimte in de benauwdheid. En dat is heel erg mooi. Maar ik hoop dat u het zelf kent. Benauwdheid dan nog. Dan zie je geen uitkomst. Dan denk je, voor mij zal het niet zijn. Ik kom hier nooit uit. Ik kom hierin om. Ik verga. Oh, dat niet eruit kunnen komen. Niet door kunnen breken. Dat voor een gesloten hemel te staan. Dat overal buiten te staan. Dat is niet zo vreemd voor Gods kinderen. Echt niet. Echt niet. Die grote benauwdheid. Weet je, in Psalm 68 staat, hij heeft ellendigen een land bereid door zijn sterke hand. Ellendigen, dat zijn buitenstaanders. Dat zijn degenen die de benauwdheid beleven. En de Heere heeft ze een land bereid door zijn sterke hand. O Israëls ontfermer, zo gaat het in het genadeleven. Dat is heel niet vreemd in het genadeleven, maar wel een wonder. Een heel groot wonder als zo'n benauwde ziel die denkt, voor mij zal het niet zijn. En de Heere laat zien dat het zijn welbehagen juist is om het zo'n ellendige te geven. Want het is alleen genade, het is alleen het welbehagen en alleen om Christus wil. En heeft er lust in om het te geven aan zo'n onwaardige, zo'n benauwde ziel die dacht, voor mij zal het nooit zijn. Hij heeft ellendig en een land bereid. Rehobot, mag je dan zeggen. De Heer heeft me ruimte gemaakt. Het is toch wel een veelzeggende geschiedenis, gemeente, hier in Genesis 26. Vooral voor dorstige zielen. Een veelzeggende geschiedenis. Wil er toch lessen uit trekken? Ik mag u toch wel vragen, graaf eens naar die oude bronnen. Zoek ze eens. Zoek ze eens. Maar het moet u wel om levend water gaan. Je moet wel begeerig zijn, ook dorstig zijn, om daar ook uit te putten. Daar moet het u gaan. En dat is een tweede les die ik nadrukkelijk erbij wil voegen. Moet het je gaan om Christus. Om hem te leren kennen. Die uitgeroepen heeft mij dorst. Maar die de hongerenden en dorstenden naar gerechtigheid verzadigen zal. En laten we nou maar oppassen dat die erfenis niet toegesloten wordt. Dat er geen nijdassen zijn die die putten dicht willen stoppen. Nee, dat moet niet gebeuren. Die putten moeten geopend worden. Wel moeten we ook oppassen dat niet vervalst wordt, want de duivel is listig. En die zou zelfs die oude kostelijke waarheid wel willen vervalsen. Er hebben al veel pogingen gedaan in de loop der eeuwen. Een zekere deskundigheid heeft hij zich daarin al eigen gemaakt. Maar zijn listen zijn ons niet onbekend. Nee, en omdat die duivel ook nog wel wil vervalsen, moeten we toch die putten niet toegesloten laten. Maar juist openen, daar moet de boodschap ook uit gehoord worden. En waar het dan om gaat, dat is, ja, al komt er een Sitna en een Esek, al is er tegenstand en twist, waar het om gaat, dat is toch ruimte bij Christus. Dat een ziel bij hem ruimte mag vinden. O, bij alle strijd en bestrijding, bij alle benauwdheid die je eigen kan zijn in de weg die God met je gaat, omdat je hem te meer zult zoeken. Omdat je het levend water te meer zult waarderen. Oh, ga Johannes 4 nog maar eens lezen. Over die vrouw die daar met de Heere Jezus bij zo'n patriarchale put zit. Bij de Jacobsbron zit. Bij Sichar. Wat heeft ze daar een onderwijs gekregen? O, dat het onze beleving door genade nog mocht zijn. Zo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, zegt Christus. Het zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Amen.